De feiten zijn er. De wetenschappelijke gegevens zijn er. Dat door abortus illegaal te maken, door de vrouwen weer in de illegaliteit en te drijven naar slechte praktijken, onveilige praktijken, dat je alleen maar meer miserie hebt, meer abortus.
We hebben net een gesprek gevoerd met Marleen Temmerman, gynaecoloog in de politiek gezeten, in de Senaat. Normaal doen we geen politici, maar wat een goede reden om haar wel uit te nodigen. Deel uitgemaakt van de Wereldgezondheidsorganisatie op een hoog niveau. Gewoon super indrukwekkende vrouw.
Ja, ik vond nog een pleidooi voor politiek eigenlijk wel een beetje.
Ja, ja, wel ja. Dat kom, ja. Eigenlijk is dat nog het schoonste.
Ja. Als je iets wilt veranderen, is dat niet een piste die je op voorhand moet afschrijven.
Niet noodzakelijk zelf in de politiek gaan. Je hoeft niet aan politiek te doen. Je hoeft geen politicus te zijn om aan politiek te doen.
Ja.
We hebben Marleen Temmerman kunnen mogen spreken dankzij Emily Peters, die ons bij haar heeft geïntroduceerd, die ook deel is van de nieuwsbrief. Dus merci, Emily. En ook dank aan alle anderen die heel veel tips insturen en die meer en meer de basis vormen van elk gesprek die wij voeren. Dus als je mening hebt, stuur maar door. We lezen ze graag.
En geniet van het gesprek.
En geniet van het gesprek.
Ik was eigenlijk geïnteresseerd in economie. Politiek, economie, politiek, sociaal, economische wetenschap, dat was mijn passie. Maar aan de andere kant wou ik iets doen, iets studeren, waarmee dat ik iets goed kon doen. Ja. En dan dacht ik zo eerst aan verpleegster, vroedvrouw, maar dacht ik, waarom niet proberen voor geneeskunde? Dat is 7 jaar. Hè.
Ja, ja, ja. En ook op dat moment voor een vrouw een beetje.
Voor een vrouw was dat niet evident. Ja. En, want er waren heel discussies, ik weet nog dat ze thuis ook zeiden, maar liefst 7 jaar, dat is toch lang. En er waren ook weinig meisjes in ons jaar. En er was zo de reputatie van, ja, die daar naar de universiteit gaan voor geneeskunde, dat is om een doctor op te doen.
Ah ja, ja.
Ah ja, dat was het idee, hè.
Serieus?
Zoals in die tijd was dat echt zo van, een doctor aan nek slaan of zo. Maar ik heb dan dus die 7 jaar geneeskunde gedaan in Gent. Heel veel geëngageerd sociale medische werkgroepen. We waren bezig met migranten, met je mensen die...
vrijwilliger in een wijkgezondheidscentrum geweest.
Hier in de Sleep.
Ja, hier zelf, en Turks geleerd.
Ja, ja, Turks geleerd. Ik kon alles. Ik heb 2 jaar Turks les gevolgd, dus ik kon hier mijn boodschappen doen in Turks. En,
is echt?
Ja. En ook in het UZ waren we met een aantal studenten die Turks geleerd hadden. En die dan de Turkse mensen hielpen met invullen van papieren. En want die mensen kwamen dan naar de dokter of naar het ziekenhuis en dat is niet evident. Om in een andere taal en een ander systeem, dus wij gaven dan die bijstand. Dus ik heb dat meegemaakt en dan daarin gaan werken en ik vond dat fantastisch.
Waarom?
Voel je betrokken bij mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij om iets te kunnen doen. Gezondheid is meer dan afwezigheid van een ziekte. Maar het is ook... Hoe leeft je? Iemand die arm is bijvoorbeeld, die heeft veel meer kans om ziek te worden. Heeft kortere levensverwachting dan iemand die middenklasse of hogere klasse is. Iemand die in een fabriek werkt of die geen. En er zijn een heleboel, wij noemen dat de sociale determinanten van gezondheid. Mm-hmm. En dat heb je hier in eigen land, dat heb je zeker in landen waar ze het minder breed hebben. En daar iets te kunnen aan doen, dat vond ik fantastisch.
En je bent als een stage gaan doen in Rwanda, als je 22 was, denk ik. Oh.
Dat was nog eigenlijk een pre-stage, want dat was na mijn 4e jaar geneeskunde. Dus stage, formele stage, was eigenlijk maar in het laatste jaar.
Ja.
Maar ik wou absoluut al vroeger die ervaring opdoen. Dus ik heb dan gewoon gewerkt, jobjes gedaan voor mijn ticket te betalen. En via mensen, via een ontwikkelingsorganisatie en zo, dan naar Boutari gegaan. Dus daar heb ik dan mijn eerste stappen gezet in de verloskunde, de kindergeneeskunde enzovoort. Heel veel geleerd en dat was echt mijn passie.
Ja?
Ja. Toen was het wel heel duidelijk dat ik echt die richting uit wou en naar ontwikkelingslanden wou.
Hoe voelde dat?
Ja, omdat u... Hoe voelde dat? Ja, hoe voelde dat je goed voelt in een bepaalde richting die je kiest? Ik was van 's morgens tot 's avonds gepassioneerd door wat ik zag, wat ik deed, wat ik leerde. En de andere mensen die die weg ingeslagen waren, zo werkelijk van, wauw, samen kunnen we iets doen, hè.
Ja. Gelukkig gewoon dan.
Ja. Toen dan de SPA mij vroeg om, op te komen bij de verkiezing 2006, ik zei, oh nee, ik had er helemaal geen tijd voor. Hè. Ik was in Gent, ik was diensthoofd van de gynaecologie. Mm-hmm. Dus al. Dan had ik mijn onderzoekscentrum opgericht hier aan de Universiteit Gent. Ik zat ook heel veel in Kenia en zo. Mm-hmm. Dus, maar ja, toen bleef ze zo aandringen. Er kwamen de goede vrienden die mij ook kwamen een duik in die richting geven en zo. En toen zat ik zo te denken van ja, we zitten altijd kappen op de politiekers. Maar als je dan de kans krijgt om zelf iets te veranderen, dan moet je het ook. Hey, moet je doen, moet nooit. Maar waarom het dan ook niet proberen handig te doen of proberen in die wereld te begrijpen. Dus na nog wat trek en duwwerk, om deur gezegd ja, maar tegen de SPA ook gezegd, ik blijf mijn werk verder doen in Gent, natuurlijk minder. Maar ik ga alleen op die dossiers werken waar ik iets van ken, waar ik iets kan bijdragen. Dus ik ben geen politicus van 30 jaar die een politieke carrière gaat beginnen. Maar als het gaat over volksgezondheid en het gaat over ontwikkelingssamenwerking, dan kan ik een bijdrage doen en daar wil ik dan op werken.
En heb je er geen spijt van, of ben je nooit terechtgekomen in dat stuk van de politiek dat je op voorhand zo wat veracht? Of
nee.
Hoe komt dat? Want dat is, als ik over u las ook, meestal kom je dan zo wel zo in wat gedoe terecht, vanaf dat je de stap zet naar de politiek. En ik vond dat opvallend, dat als ik naar u zocht, dat kwam dat niet tegen. Het is gelijk dat je daar zo wat... Ja.
Ja, het is niet altijd, hoor. Pas op, het is niet dat je, als je in de politiek gaat, dat dan nu allemaal olé, olé en roze geur en maneschijn is. En uiteraard, wat voor iemand zoals ik, het u aanpassen aan een partijpolitieke discipline is niet evident.
Mm-hmm. Ja, maar je moet toch soms stemmen op een manier dat je zelf niet wilt stemmen?
Ja, maar je hebt ook het recht om niet te stemmen. Hè.
Om je te onthouden, ja.
Om je te onthouden. Natuurlijk, je moet die balans vinden en daarom moet je ergens een verhaal hebben dat... Ik denk, als je wilt 100% akkoord zijn met alle standpunten van je partij, dan heb je een partij van één man en dat is uzelf. Ik bedoel, dat kan niet. Maar ineens komt dan het verhaal in het parlement van het rookverbod in de cafés. Dat werd dan op partijcongres wordt dat besproken. Er wordt erover gestemd en dat was over 50-50. Want er zaten ook veel rokers, toen zeker, nu is dat minder. Ook veel mensen van de horeca binnen ons kiezerspubliek. Dus het was geen eenvoudige opdracht voor de SPA. En de opdracht van de partij kwam eigenlijk van, we gaan niet stemmen, we gaan ons onthouden. Of we gaan niet naar die commissievergadering gaan. Je kunt ook altijd weggaan uit de commissievergadering. Dan doe je niet mee. Het zijn zo van die dingen. Maar op dat moment was het... En het voorstel kwam van de oppositie. Op dat moment belden ze mij. Ik zat in een andere... Want die commissievergaderingen gaan tegelijkertijd door. Dus ik was in de commissie Buitenlandse Zaken toen ik gebeld werd. Met de vraag, kun jij komen naar de commissie Volksgezondheid? Want het is hier kantje boord. En we weten dat jij voor het verbod bent als arts... kunnen komen misstemmen.
Wie belde nu?
Iemand, niet van onze partij, van een andere partij. En dus ik ben gegaan en ik heb meegestemd. Omdat ik vond dat qua mijn taak als arts was om te zorgen dat dat erdoor kwam. Natuurlijk, dat is...
Zijn er gewoon gegaan of hadden eerst met de partij gebeld om te zeggen dat je ging gaan?
Ik had dat wel op voorhand gezegd. Dat ik als er ging op aankomen om te stemmen, dat ik ging gaan en meestemmen. Maar natuurlijk, dat partij is dan boos, terecht. Ik bedoel, als iedereen, als je een bepaalde partijlijn hebt En dan gaan de mandatarissen zo vandaag een keer zo stemmen en morgen zo, dan heb je ook geen partij meer. Hè. Ik bedoel, je kunt dat niet om de haverklap doen. Ik heb dat daar bewust gedaan, omdat voor mij was dat probleem van volksgezondheid zo belangrijk dat het partijbelang oversteeg. En ja, je kunt daarover discussiëren, je kunt zeggen dat is verkeerd, voor tot een stuk ja, maar dan hadden ze mij niet moeten, aantrekken. Dat was heel duidelijk vooraan besproken met de partij, dat bepaalde dingen die de volksgezondheid schaden, dat voor mij een no-go was. En wat er ook zou gebeuren, dat ik zou stemmen voor dingen die belangrijk zijn voor de volksgezondheid.
En wat gebeurt er dan daarna?
Wat krijg je onder je voet natuurlijk.
Van wie?
Ja, van de partijleiding. Ze gaan u daarvoor niet uit partij zetten of uit partijbestuur zetten, maar dat is het enige verhaal dat ik wou brengen, omdat je zegt van, kunt u altijd aanpassen aan de partijlijn? Nee. Maar je moet wel ergens tot een zekere mate in het glid blijven lopen, want anders heb je geen... Als iedereen alle kanten op gaat, dan kan je ook als politieke partij niet drukken, hè, want, of geen gewicht in de schaal leggen, want dan gaat om te even wie van de oppositie zeggen, ja, maar de dienst stemt zo en de andere zo. Dus ik vind dat je dat heel uitzonderlijk moet kunnen doen en dan gemotiveerd.
Ja, ik vind dat opmerkelijk dat je toch heel koppig zijn begonnen en dan toch zo wel heel, ja...
En heel koppig doordoet, maar,
ja,
het, is,
maar
het is de manier waarop...
Strategischer zo,
ja,
hè?
Ja, dat heb ik geleerd. Het is dat ik door de jaren... Dus een ander voorbeeld was als we, toen ik als senator een missie van Europese parlementsleden leidde in Afrika. Jaren geleden. Het ging ook over HIV-AIDS. En een van... De parlementsleden, ik weet niet meer van welk Europees land, was hij was een homo, een gay man. En Oeganda had toen net opgeroepen om gay men over te dragen. Dus als je weet dat uw gebuur homo is, dan gaat hij hem gaan verklikken bij de politie en die werden vervolgd. Een bak of vermoord soms, dat was een hele anti-gay periode. En natuurlijk, in mijn parlementaire groep zat er dan een man die daar op dat parlementair debat van parlementen van overal wou ter sprake brengen. En we zaten op een diner, ik was fractieleidster, we zaten op een diner met natuurlijk de Speaker of the House, de voorzitter van de Kamer in Oeganda. Een heel strikte mevrouw, dus dat begon daarover. Ik dacht, oh my god. Ja. En die Oegandese werden zo kwaad. En die begonnen daar bijna ons buiten te zetten. Want die zeiden van, you come here to tell us about rights, when it's about gay rights. En dat zei die hier om ons de les te komen leren over rechten. Maar hier gaan er kinderen dood van de honger en de dorst. Every child has a right to have clean water. We never hear you if we talk about this. En dan denkt hij, ja, nu gaat ze dus, hoe raakte daar verzoende? Dat kun je dat niet verzoenen. Je kunt niet tot een vergelijk komen, maar hoe bewaarde de kalmte? En dan komt er met uw verhaaltje van de gezondheid. Dus dat ben ik, en als autoriteit in de gezondheid heb ik daar dan het geluk van te kunnen zeggen van, laat ons inderdaad spreken over gezondheid en laat ons spreken over HIV en laat ons spreken over als er geen rechten zijn voor bepaalde groepen hier in het land om naar de gezondheidszorg te gaan, omwille van hun geaardheid, omwille van hun economische... En ik probeerde zo, als die the right to health for some of the groups, minority groups and other groups is not guaranteed. In de, zeker op het gebied van HIV-AIDS heb je dan alleen maar meer spreiding daarvan, want dan kunnen groepen die het nodig hebben geen toegang tot condomen, maar je brengt het verhaal vanuit een gezondheidsperspectief.
Sneaky.
Wow, sneaky.
Ja. Het is toch een beetje politica, hè? Dan?
Tuurlijk. Tuurlijk. En daarom ben ik blij dat ik in de politiek geweest ben ook. Want dat was helemaal niet mijn bedoeling. Dus mijn bedoeling was geneeskunde doen, arts worden, ook niet alleen... klinisch arts, maar ook public health, volksgezondheid, heeft mij altijd zeer geïnteresseerd. En dan doe je onderzoek en publiceer je alle mogelijke dingen. En dan zeg je van, nu gaat het veranderen. Want ik breng, hè, die zwart op wit bewijs ik, dit of dit of dit, dat dit beter is voor de mens. Of voor een deel van de, dan dit. Maar zo werkt dat niet. Je moet het ook kunnen overbrengen en zien naar wat zijn de mechanismen dat dat door de politiek inderdaad opgepikt wordt. Want dat is makkelijk, het is niet makkelijk om een onderzoek te doen, maar vooraleer dat dat onderzoek dan een beleid wordt, of dat dat bijdraagt tot het beleid, is er veel meer nodig. En dat heb ik toch geleerd door hier dan in die jaren in de Senaat te werken. En eigenlijk heeft me dat ook geholpen later als ik daar dan naar de Wereldgezondheidsorganisatie ging. Want dat is eigenlijk politiek op wereldschaal.
Maar dat is toch niks voor u? Allee.
Oh, jawel. Jawel, kan. anders kun je, ofwel moet je dat zelf doen voor een stuk, of dat laten doen naar andere mensen. Maar bij de WHO bijvoorbeeld, dat is ook een mooi verhaal. Binnen de Verenigde Naties is er in 92 heeft men gewerkt naar een definitie toe van wat is nu geweld tegen vrouwen? Ze hebben daar jaren aan gewerkt. In 2012 willen wij binnen de WHO, binnen de Wereldgezondheidsorganisatie, de landen laten stemmen over wat is de rol van de gezondheidssector in het zorgen voor vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld. Ik dacht, dat is hier makkelijk, want 20 jaar geleden hebben ze al allemaal die verklaring ondertekend. Forget it. Er waren terug, je hebt zo gewerkt dan met Afrika, het Midden-Oosten, Europa, Latijns-Amerika, blokken. Mm-hmm. En ineens zegt men, wij begonnen met die definitie. Ah, nee, we zijn niet meer akkoord met de definitie. Het is een definitie van de Verenigde Naties. Ja, ja. Waarom was men niet akkoord, het Midden-Oosten en Afrika? Omdat in die definitie staat dat geweld tegen vrouwen ook omvat kindhuwelijk en verkrachting binnen het huwelijk. Is deel van de definitie.
Maar dus, je zit met iemand aan tafel op dat moment die u zegt dat zolang dat verkrachting binnen het huwelijk erin staat,
kom dan mee.
Maar dat is toch, dan kun je toch niet blijven zitten. No!
Maar dan heb je twee mogelijkheden. Dan doet hij loopt er buiten en stopt en ze winnen. Wordt gestemd, hè.
Oh, maar
ja, natuurlijk. Maar door de jaren heen leren, ofwel heb je gelijk, maar wil je ook gelijk krijgen. Je wilt dat die resolutie ondertekend wordt. Right? Anders zitten daar gewoon allemaal je gedachten verkondigen. En de sterksten of degene met die de resolutie boycott. Dus om een lang verhaal kort te maken, 2 jaar negociëren over de terminologie. En tot op het absurde toe, hè. Ik heb daar bijvoorbeeld, een van de Engelse definities is van huiselijk geweld is intimate partner violence. Huh? Mm-hmm. IPV, intimate partner violence. Nu wou de delegatie van het Midden-Oosten en de Saoedi's en zo, die wouden het woord intimate eruit. Ze zeiden dus, how important is it for you intimate? We cannot agree with that word. Ik dacht, ja, het kan me eigenlijk niet schelen, partner violence of intimate partner violence. Hey, maar it's very important for us, very serious. So, but maybe we can negotiate, omdat wij wouden daar de sexual and reproductive rights in. En dat wouden zij ook niet. Dus zij hadden een lijstje van dingen die ze eruit wouden.
Je hebt al alles aan betand gedaan.
En dan genegocieerd tot om duur. Ik heb dan uiteindelijk toegegeven. Yes, we will then, if we take out intimate, then we leave in the reproductive rights enzovoort. En dat was dan goed. Dus dat duurt enorm en dat is met, ja, dat is politiek. Maar eigenlijk als je dan die resolutie erdoor krijgt en dan, wat is er, je kan natuurlijk cynisch zeggen van, en so what, wat is nu die resolutie?
Ja, dat ging ik zeggen.
Ah, voilà. Ik ben nu voor. Natuurlijk, wat is dat resolutie? Niks. Maar heel veel. In die zin, dat zijn houvasten voor landen die hun wetgeving willen veranderen. Want de Wereldgezondheidsorganisatie of de Verenigde Naties of die of die geven dus een resolutie. En daarmee kan je in je land aan het werk om de wetgeving dan aan te passen en veranderen. En je ziet dat ook gebeuren. Dus dat zijn zomaar geen klatjes die de weg gooit. Ik zeg niet dat elke resolutie tot een grote verandering leidt. En veel resoluties liggen daar. Maar als je dan kijkt, ben je daar nu 30 jaar mee bezig. Heel traag en terug en aan en aan. Maar als je dan aan de andere kant op een hoopje legt, wat er allemaal daardoor, niet alleen door mij natuurlijk, maar door daarop te werken, leiding te geven, mensen naar bij te betrekken. Inderdaad, de opportunities, de kansen te zien vanuit deze wereld, de gezondheidszorg te gaan nadenken van, hoe vertaal je dan nu de belangrijkste punten naar een andere wereld, naar politiek? Naar een ander voorbeeld, toen ik werkte als senator, was ik dan binnen de IPU, dat is Interparlementaire Unie, was ik de vertegenwoordiger van België. En dan werkten we samen met een groep van parlementsleden over alle grenzen heen naar HIV en AIDS. Als je nu als politicus in Oeganda of in Kenia wil verkozen worden, ik spreek nu ook over 15 jaar geleden, door campagne te gaan voeren, en in je campagne ga je spreken over seks of over condomen, word niet meer verkozen. Hè. Forget it. Spreekt over moeders en babytjes en over gezondheid, daarmee kun je stemmen halen. Maar hoe? Spreekt er nu, doe er iets aan. Die mensen willen wel iets doen naar HIV toe.
We hebben de taal nodig.
Maar wat doe je? Hoe ga je dat nu aanbrengen? Dus toen zeiden wij, een klein groepje, van laat ons een handboek maken voor parlementairen over HIV-AIDS. En samen met UNAIDS, waar Peter Piot toen de leiding had, samen met de WHO en anderen, hebben we toen een handboek gemaakt, HIV-AIDS voor parlementariërs. Applaus, applaus van overal. Mooie illustratie in alle mogelijke talen. Ik denk niet dat er ene parlementair dat ooit gelezen heeft. Omdat, dat was veel te veel, 140 bladzijden. Dus misschien assistent. Tweede versie was 6 bladzijden, maar met taal dat ze kunnen gebruiken. In hun eigen taal, in hun eigen land, hoe ze de boodschap van preventie kunnen overbrengen zonder de bevolking te veel te choqueren, toch. En dat is het leren lopen op eieren. En daarom vind ik politiek boeiend als je dat gebruikt voor het goede doel. Wachten tot 1994. Een heel belangrijke conferentie in Cairo. Om de 10 jaar is er een conferentie over population en de groei van de bevolking. Wordt allemaal goed bestudeerd door demografen. En die conferentie in 1994, daar kwamen ook meer en meer de vrouwenbewegingen die mee aan tafel wouden zitten en mee de agenda bepalen. Niet op de menu staan van we gaan het nu een keer hebben over de vrouwen. Nee, wij zijn hier en we willen mee onze zeg kunnen doen. Dat was zo die evolutie die er toch duidelijk was. En die hebben dan het thema van die bevolkingsconferentie voor een stuk omgebogen naar wij willen toegang tot voorbehoedsmiddelen. Wij willen zelf bepalen hoeveel kinderen we gaan maken en krijgen en wanneer en met wie en zo. Maar dat heeft dus geduurd tot 1994. Nu, 25 jaar geleden. En als je kijkt wat er in die 25 jaar gebeurd is, laat ons zeggen, goed nieuws voor een deel van de wereld. En wij dachten hier zo in het Westen van wauw, en nu hebben we de strijd gewonnen. Een heel belangrijke mijlpaal, en dat is het ook. Omdat al die landen hebben dat ondertekend. Maar ondertussen is er enorm veel pushback door rechtsconservatieve, populistische overheden. Kijk, het is niet alleen Trump, Orbán, Erdogan, een heleboel, maar ook door religie. De evangelistische kerken die komen vanuit de Verenigde Staten en die zich in Afrika zeer sterk zijn, zeer goed georganiseerd. En die voeren een heel sterke oppositie tegen de rechten van vrouwen.
Hoe is dat voor u? Want uw carrière is daar zo gelijk wat mee. Ja, is daar niet een beetje, maar helemaal mee verweven. En je wilt toch zo het gevoel hebben dat het vooruit gaat en ook geloven dat het vooruit gaat. En dat dat je dat misschien wel op microniveau, waar dat je aan de slag bent, ziet verbeteren, maar op macroniveau ziet...
Het is moeilijk, omdat aan de ene kant voor bepaalde delen van de wereld is er vooruit. Maar er is, de tegenstanders zijn beter georganiseerd dan de voorstanders.
Mm-hmm. Dat voelde.
Absoluut. Maar dat is altijd al zo geweest. Wij zijn zo van die vrijdenkers, vrijbuiters. We moeten altijd kunnen discussiëren enzovoort. We lopen niet graag in het gelid. We willen onze eigen mening en we willen kunnen debatteren. Ik ben er een exponent van, maar ook veel andere mensen. Terwijl als je in een soort kerk zit en je gelooft of je volgt die lijn, dan doe je wat men zegt. En de evangelistische kerken zijn zeer sterk aan het mobiliseren. En wij hebben blijkbaar niet de financiële middelen of niet het organisatietalent of het druist in tegen ons gevoel. Wij proberen mensen te overtuigen met woorden, maar we gaan niet een 500 jongeren samenroepen in als het ware een bootcamp om alle mogelijke, dus tegen abortus en tegen vrouwenrechten en tegen enzovoort enzovoort. Wat bereid? We zijn wel wat bereid, maar het is gelijk niet... Ik weet niet wat het is. Ik denk dat in ons Europees vrijheidsdenken, dat we dat niet in ons DNA hebben en dat er geen mensen zijn die dat serieus genoeg doen. Ik denk dat we daarvoor moeten oproepen om dat niet te kopiëren, maar toch veel meer te gaan nadenken. Hoe kunnen we een tegenmacht vormen met jonge mensen?
Wat is van de jeugd? Als je niet bereid bent om dat te doen.
Tijd moet hebben. Het is niet een stel 65-plussers, die kunnen wel hun ervaring delen en zeggen, oh, het kan, maar uiteindelijk zijn het jonge mensen die moeten zich organiseren. Ik zie dat niet in onze jeugdbewegingen, van welke strekking dan ook.
Zijn het niet moe dan? Zijn het niet... Kunnen... Is het niet soms tegen het randje dat dat genoeg is?
Gewoon nee. Maar wat? Het is nooit genoeg. Nee, het is juist nog meer nodig.
Ja, oké, ja, maar ja.
Maar ik ben niet alleen he, daarin, maar er zijn heel veel mensen die zo denken en die...
Had je gedacht dat je verder ging staan nu, als je voor de eerste keer in 75 naar Boutarië trok en dat je daar waart en dat je inbeelde waar dat je leven naar ging wijden, wat dat toe zou leiden?
Nee, in 75 of, had ik daar helemaal geen idee van. He. Maar het was zeggen 25 jaar geleden, toen we aan het werken waren rond die ICPD+, en dan toen we de strijd streden naar vrouwenrechten toen, reproductive rights. Toen dacht ik werkelijk dat dat begin was van een onomkeerbare evolutie, dat vrouwen geleidelijk aan, we hadden al stemrecht voor vrouwen en zo, dat draai je niet meer terug. Hè. Right?
Ja.
Ik bedoel, dat vrouwen, dat er nu vrouwen op dat er een ritsprincipe is op de politieke lijstvorming enzovoort. Dus er is hier heel veel gebeurd door al die strijd.
Ja.
Is toch waar?
Ja.
Dus er is al veel gedaan, maar er moet nog meer gedaan worden naar het dat je echt komt tot gelijke rechten, gelijke lonen, gelijkheid voor mannen en vrouwen. En dat is in Europa wel aan het groeien. Maar in de rest van de wereld.
Ja, als je terugkijkt naar die conferentie 25 jaar geleden en je kijkt naar vandaag, dan staat het minder ver en ver minder ver dan hetgeen wat je in je beeld had.
Ja, op wereldschaal. Ja. En met zeer veel angst in het hart als je dan denkt van dat de westerse wereld staat dan verder tot voor een
paar
jaar.
Maar
dat er daar nu zo'n aanval komt van daaruit. Dus laten we zeggen, 4-5 jaar geleden. Toen dachten we nog, er moet nog veel gebeuren op ons pad van...
We hebben tenminste dat gebetoneerd.
Maar in de westerse wereld, in de vrije wereld, is dit en dit en dit. Dat is onomkeerbaar. Nu durf ik dat niet meer zeggen.